Goedendag, ik ben Hans Botmans, ik ben de redacteur bij Doorbraak en we hebben nu een gesprek met Ivan van de Koolt. Hij is hoofdeconoom van Stichting Merito. Ivan, ik zou het eventueel willen hebben vandaag over China, want volgens de recente cijfers doet, volgens media, China het niet zo goed, alhoewel een groei van 5% van het BBP lijkt me toch behoorlijk.
Ja, maar dat is gemeten in reële termen. Dus dat betekent, men haalt daar de prijsontwikkeling uit. Nu wilt de toevalligheid of de realiteit in China dat de prijzen eigenlijk dalen in heel de economie. En dus in nominale termen is eigenlijk het BBP stabiel, niet meer aan het groeien. Wat toch redelijk uniek is, en je ziet dat ook in bepaalde provincies, meer dan in andere. Maar we zien dat ook bijvoorbeeld in de vastgoedmarkt, waar prijzen dalen. Dus men spreekt over het spook van de deflatie. Dus dat baart toch nogal wat mensen zorgen in China, bij de beleidsmakers.
Een beetje zoals in Japan eigenlijk.
Natuurlijk wordt dat pas echt ernstig als dat blijft aanhouden. Dus het is nu de uitdaging van China om dat op tijd te counteren.
En hoe zou Xi Jinping dat eigenlijk willen counteren? Hoe wil hij het tij keren?
De president Xi spreekt nu over een nieuw plan. Het heeft altijd zo van die roemruchte termen in China. En dit heet de nieuwe productiefactoren activeren. En dus, ja, wat zijn de klassieke productiefactoren in de economie? Dat is arbeid, kapitaal. En dat kennen we in China. Men heeft daar tot 96 ongeveer heel veel mensen van het platteland naar de stad gebracht, waardoor dat die beschikbaar werden voor de industrie. Dat is het inschakelen van de productiefactor arbeid. Daarna kwam de ontwikkeling via kapitaalaccumulatie. En dus ja, je kunt dat berekenen. De kapitaalratio in de economie nam een derde toe tussen 2001 en 2021. Maar als je van economische groei de bijdrage van arbeid en die van kapitaal eraf neemt, dan krijg je een residu. En dat noemen economen de totale factorproductiviteit. Dus dat is eigenlijk de mate waar uw economie groeit, ondanks arbeid of kapitaal. Dus door andere factoren dan die. En dan moet je echt denken richting technologische ontwikkeling. En dus dat is de grote uitdaging voor China. En China probeert in die mate ook een beetje weerstand te bieden tegen een redelijk universele tendens in haar fase van ontwikkeling, namelijk de desindustrialisering. Dus in China was in 2006 30% van het nationaal product nog industrie. Nu zou dat rond 25% zitten. Normaal zou je verwachten dat nog wat convergeert naar westerse niveaus. Maar zij proberen daar heel sterk gas tegen te geven. Dat betekent dat ze heel veel spreken over industrieel beleid.
Inderdaad. En hoe gaan zij dat in de realiteit realiseren? Want uiteindelijk is dat gemakkelijk gezegd. We gaan onze productiviteit verhogen. Dat willen wij in het Westen ook, maar dat is niet altijd even simpel natuurlijk.
Nee, en in China doen ze dat natuurlijk met befaamde meerjarenplannen. Ze hadden al een 5-jarenplan waar het belang van de industrie centraal stond. Het is interessant voor ons om te kijken wat voor China dat inhoudt. En bijvoorbeeld was ze naast de klassieke industrieel beleidshefbomen, zoals subsidies voor de industrie, belastingskortingen voor de industrie, goedkoop krediet voor de industrie, werken ze ook via meer aanbodzijden. Bijvoorbeeld, ze proberen meer jongeren richting technologie voor de industrie te leiden in het onderwijs. En specifiek voor halfgeleiders is er een 5-jarenplan. En ze geven heel veel geld uit aan onderzoek en ontwikkeling. Dat is ook iets wat al langer gebeurt. Maar China loopt een beetje tegen interne problemen aan op dit moment. Je hebt wel de centrale overheid, maar anderzijds is de lokale overheid heel belangrijk. Maar die zit in financiële problemen. En daarnaast heb je toch ook de ondernemingen zelf. En die zijn nogal hun vertrouwen kwijt. Omdat de Chinese overheid de voorbije tijd nogal veel regeldruk en antitrust, hè, dus het opbreken van te grote bedrijven en zo, heeft gedaan.
Politiek bemoeien ze ook steeds meer.
Ja, en dus dat is wel eigenlijk interessant om dat even te overlopen. Sinds 2006, toen dat de industrie dus nog een stuk groter van belang was dan vandaag, zijn er verschillende 15-jaren plannen geweest die daarop richten. Het is ook interessant om te zien dat dat een beetje verschuift over de jaren. Welke industrieën, welke technologieën ze vooral in het vizier hebben. In 2006 ging dat nog voornamelijk over bijvoorbeeld zaken als passagiersluchtvaart. Zelfs sprak men over een toestel voor op de maan te landen.
Treinen.
Maar eigenlijk is dat het repliceren van bestaande technologie die al elders bestaat. Dus dat was een echte filosofie van wij willen...
Bijbenen.
Ja, bijbenen. En wij willen ook niet afhankelijk zijn van het buitenland. Dus dat was die zelfvoorziening. Een heel kritiek punt was de afhankelijkheid van buitenlandse technologie. Maar eigenlijk, en dat is voor ontwikkelingseconomen altijd heel belangrijk, er zijn twee verschillende modellen van economische ontwikkeling. Eén is gewoon overnemen wat er in de rest van de wereld gebeurt. Nu, als je een grote achterstand hebt, kan je vaak zo heel snel groeien. Dat heeft decennia lang China ook gedaan. Dus, maar dat is de gemakkelijke weg. Op een bepaald moment kom je op wat men noemt de grenstechnologie, de frontier. Alle technologie die elders al bestaat, heb je nu ook. Maar nu gaat het erover om nieuwe technologie te ontwikkelen. Maar dat is veel moeilijker. En de grote vraag is altijd geweest, gaat China daarin lukken? Want dat wordt meer geassocieerd met de vrije markt, het ondernemerschap. Niet met centraal geleide economie.
Ze zijn zeer hard verschoten in China met ChatGPT bijvoorbeeld.
Ja, en dat hadden ze dus nauwelijks zien aankomen. En nu, er zijn een aantal technologieën waar ze daar wel in geslaagd zijn. Opnieuw zo'n meerjarenplan in 2012 hadden ze het over hernieuwbare energie, over elektrische voertuigen, Internet of Things. Daar zijn ze toen wel in geslaagd. Denk aan de elektrische voertuigen waar ze nu toch redelijk dominanter geworden zijn.
Wereldleider.
En dus e-commerce, fintech, hoge snelheidslijnen voor het spoor inderdaad. Maar dat is één ding om daar heel veel geld op in te zetten. En dat is wat China inderdaad doet. Om maar een cijfer te noemen, ze spenderen 2,8% van het BBP aan onderzoek en ontwikkeling. Op heel veel uitgaven van onderzoek geven ze een pak meer uit dan de Verenigde Staten, proportioneel. Maar het is niet omdat je daar veel geld aan uitgeeft dat je ook resultaten krijgt.
Is het efficiënt?
Ja, en dat is eigenlijk moeilijk te meten. Want zelfs als je naar allerlei innovatie-indices kijkt, waar landen vergeleken worden, blijken die toch vaak naar de uitgaven en naar de inputs te kijken, van hoeveel geld stoppen we erin en hoeveel, het maximale is hoeveel patenten halen we eruit,
ja.
Maar dat is nog altijd niet het resultaat voor de economie. Nu, het is wel duidelijk dat China voor een deel daarin geslaagd is om toch ook resultaten neer te zetten. Men heeft toch een berekening van wat men noemt opkomende industrieën en die zitten vandaag op 13,4% van het BBP in China, wat ongeveer het dubbele is van 7 jaar geleden. Dus men heeft toch al... Want men noemt dat vaak de val van de middelinkomenslanden. Dus het is één zaak om van een lage inkomenspositie naar een middenpositie in de economische rangschikking te komen. Vergeleken met andere landen, dat noemt men de eerste fase van de middelinkomen. Maar daar blijven veel landen in lang hangen. Daar kan je nogal voorbeelden van geven van die dan niet in de volgende stap slagen. En dat is met name zelf nieuwe technologie ontwikkelen, eerder dan die over te nemen van elders. En daar blijkt China in bepaalde componenten wel geslaagd te zijn, maar nu is het de echte machtsconcentratie, de machthebbers in China, het politbureau toch wel ongerust om met name bijvoorbeeld de embargo's van Amerika rond technologie. Dus dat is echt dat America First beleid en dat strategische autonomieverhaal van het Westen, waar ze bijvoorbeeld beperkingen opleggen naar chips, maar ook producenten, fabrikanten van chips. ASML werd onder druk gezet om niet meer machines te leveren aan China ter fabricatie van chips. En dus ja, dat blijkt toch wel dat China, ondanks een jarenlange strategie van zelfvoorziening, het proberen niet afhankelijk te zijn van westerse technologie, het geval is. En dus inderdaad spreekt men nu over dat die productiviteitssprong, eerder dan het inschakelen van de oude productiefactoren, een sprong van de productiviteit.
Zal dat lukken, denk je?
Wel, het beeld is gemengd. Opnieuw, men beoefent eigenlijk nog altijd drie pistes. Het repliceren van bestaande technologie, echt nieuwe toekomstige industrie ontwikkelen.
Zoals bijvoorbeeld?
Nucleaire fusie komt ook op tafel liggen in China, maar men noemt dat ook zoiets als de digitale tweeling. Mensen die daar niet mee vertrouwd zijn, dat heeft te maken met het soort simuleren van bijvoorbeeld patiënten in een computersimulatie, waardoor je bepaalde zaken kan uitproberen digitaal voor je ze in de reële wereld toepast.
De hersentechnologie, dacht ik ook. Hè?
Ja, en opmerkelijk, hè, dat is toch een beetje dat China durft ander beleid te voeren of gewaagder beleid. Men probeert enorm, men heeft een doelstelling van de helft van de middelen voor onderzoek te kanaliseren naar wetenschappers onder de 35, omdat men van overtuigd is dat die productiever zijn. En dus ja, er levert dat resultaten op. Wel, ook daar heeft men een soort doelstelling. Dus als men naar de economische groei de component arbeid en kapitaal aftrekt, blijft men over met die zogenaamde totale factorproductiviteit. En daar heeft men een doelstelling van dat die 60% van de economische groei zou moeten zijn. Maar daar zit men vandaag op 30%. Dus men heeft wel een aantal successen op bepaalde specifieke technologieën, maar men slaagt er toch niet in om die kwantitatieve doelstellingen volledig te realiseren.
Het is een beetje de vlucht vooruit eigenlijk.
Ja, want het is toch wel, je ziet eigenlijk met al die meerjarenplannen een soort wankelen op twee benen. Enerzijds heeft men toch nog altijd elementen van we willen zelfvoorzienend, we willen niet afhankelijk zijn van buitenlandse technologie. Maar anderzijds zie je nu heel veel zaaien van geld naar de industrie van de toekomst. En dan heeft men het toch meer over, ja, we proberen gewoon economisch sterker te worden. En dan kunnen we wel onderhandelen met het Westen voor producten en zaken die we zelf niet ontwikkelen. Dus wil men nu, staat een beetje haaks op wat het Westen zelf doet. En dat is misschien een afsluiter, maar het Westen zelf spreekt heel veel van strategische autonomie. Ja. Wilt minder afhankelijk worden van China en dergelijke landen. Maar China kiest eigenlijk deels voor een ander beleid.
En hoe moet het Westen reageren?
Ja, we hebben al benoemd dat op dit moment toch wel er wat spanning zit met onder meer het proberen embargo's plaatsen op bepaalde sleutelindustrieën en dergelijke. Het Westen denkt dat ze op dit moment heel sterk moeten leunen op een vraagbeleid, op ook het uitdelen van geld voor onderzoek en ontwikkeling. Maar daarvan is resultaten niet altijd gegarandeerd. En terwijl China eigenlijk meer op een aanbodbeleid zit, meer echt op de ontwikkeling van technologie en dergelijke. En het Westen moet toch eens in de spiegel kijken. Wij kunnen wel spreken van, ook wij willen een sterke industrie, maar kijk naar de Belgische verkiezingscampagne. We horen discussies over tax the rich, belastingen voor ondernemingen, voor ondernemers. We zitten met ESG-reguleringen die de industrie het leven moeilijk maken.
De Green Deal?
We hebben de Green Deal, die eigenlijk onmiddellijk gepaard had moeten gaan met een industriële deal, maar dat heeft men dan nagelaten. En nu probeert men daar achteraf op in te halen. We hebben energieheffingen, we hebben Paul Magnet die werkduurverkorting belooft met loonbehoud.
Stikstof.
Dus we moeten daar toch eens ernstig in worden van, we gaan deze strijd niet winnen door alleen maar subsidies uit te delen. We moeten ook naar die aanbodkant kijken en het aantrekkelijk maken van industriële ondernemingen te starten in Europa.
En wanneer zal dat stiltjes aan doordringen, denk je? Want dat is toch
Wel, ja, ik bedoel, wat eigenlijk is de paradox dat we een beetje kunnen kijken naar wat China vandaag aan het doen is. Hè.
Mooi.
En anderzijds denk ik dat, zoals in andere domeinen, het nog interessant wordt van de regimewisseling in de Verenigde Staten te zien met een nieuwe president. En dat we, ja, dat de vergelijking op dit moment, de cijfers beginnen wel te spreken. De economische ontwikkeling in de Verenigde Staten, die voor de voorbije jaren is toch wel fors hoger geweest dan in Europa. En dat is toch wel een belangrijke mate te danken aan de industrie. En dan zegt men in Europa vaak van, ja, dat komt allemaal door dat zogenaamde IRA-programma. Dat is het Inflation Reduction Act.
Subsidies dus.
Dat wat eigenlijk subsidies zijn. Maar dat is echt niet het hele verhaal. Als je kijkt naar wat er aan boom, aan explosie is van investeringen in de Amerikaanse industrie, is dat in de private sector, dus los van die, wat de overheid doet, een veelvoud van de private, van de overheidssubsidiering. En dus waar ik vaak op wijs als risico is, dat wij hier in Europa een soort neiging hebben om die overheidsinitiatieven te kopiëren, bijvoorbeeld uit Amerika, maar niet de vraag te stellen, maar hoe komt dat de private sector in Amerika bijvoorbeeld zoveel beter presteert dan enkel te verklaren valt door die subsidiering.
En hoe komt dat?
Dat heeft te maken voor een stuk met niet gelijkaardige follies te hebben, zoals Paul Magnet en anderen met regelgeving en dergelijke. Dus effectief ook die, wat men vaak noemt, de animal spirits, het zorgen dat het toch ook aantrekkelijk maakt voor te ondernemen. En dat is toch iets dat we nooit mogen vergeten.
Dank je vriendelijk.
Doorbraak.
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 Steeds vaker hoor je over
Doorbraak.
Want
Doorbraak
brengt ander nieuws, anders bekeken. En
Doorbraak
is complexloos Vlaams.
Doorbraak.
U leest en u denkt wat u wil.
Doorbraak.
Ga naar doorbraak.be en lees een maand gratis zonder verplichting.
Doorbraak. Doorbreek de bubbel.